Geachte familie, genodigden, gemeenteleden, belangstellenden, vrienden en allen die met ons verbonden zijn via de livestream. We zijn deze morgen met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Pieter Kranendonk. Voordat dominee Kempeneers in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zal het lichaam van uw innig geliefde man, uw lieve, zeer zorgzame vader en biddende opa, uw broer, uw zwager en oom, of hoe ook u verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 103. En ik wil u allen vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats te willen opstaan.
Wij willen deze rouwdienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. Psalm 32, het vierde vers. Een psalm die onze overleden broeder zelf heeft opgegeven. Trouwens, dat geldt voor alle psalmen in deze rouwdienst. Ze zijn op verzoek van hem in deze rouwdienst opgenomen. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Het vierde van Psalm 32. willen wij samen het aangezicht van de Heer zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige God, schepper van al wat is. Wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht, nu we samen met de familie, de gemeente, vrienden en bekenden in de kerk zijn. In een rouwdienst die voorafgaat aan de begrafenis van broeder Pieter Kranendonk. En u weet, heren, wat deze woorden betekenen, wat een verdriet hierachter schuilt in het leven van Kobi, zijn vrouw. En van de kinderen, Kees en Teunie en Anja, de kleinkinderen. En ook de achterkleinkinderen als zij later groter geworden zijn en ze terugdenken aan hun oude, biddende opa. Heren, dan is er verdriet. Want aan een lang leven, ook aan een lang huwelijksleven, is een einde gekomen. En wat dat is, heren, dat moeten we beleven. Dat moeten we meemaken voordat we daarover en uit kunnen spreken. Onze zuster weet het nu. En ze moet het nog ook verder gaan inleven. Maar u hebt rijke maanden willen schenken. Na die val in augustus vorig jaar, toen hij de heup brak, ziekenhuisopname, operaties, thuiskomst, een hele intensieve periode waarin u krachten hebt gegeven, maar waarin u ook genade schonk aan hem om op zijn ziek en sterfbed te mogen getuigen van de hoop die in hem was. Die hoop die nooit beschaamt. Het geloof dat hij van u door de geest had ontvangen, waar hij als arme verloren zondaar de toevlucht door mocht nemen in de bloedwonden van de Heer Jezus Christus. En heren, nu treuren wij, als vrouw en als kinderen en als kleinkinderen, maar ook anderen die aan hem verbonden waren. We denken aan broer Hans, die in hem niet alleen een broer, maar ook een broeder verliest. Zijn vrouw, de kinderen, de oude zuster ook, met haar kinderen en kleinkinderen in Salem. Heren, er zijn er zoveel die met allerlei banden aan onze broeder Pieter Kranendonk verbonden waren. Een zwager, de heer Klink, die in Ede verzorgd wordt, die niet bij kan zijn. Een schoonzuster, mevrouw Gravendeel in Puttershoek. En zoveel andere heren die hier of elders de dienst mee beleven. Heren, u zegt in uw woord dat gij de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het in uw hand geven. En nu mag er van zijn ziek en sterfbed een getuigenis van hebben uitgegaan. En hij mocht zijn kinderen en anderen erop aanspreken om u, de Heere, te zoeken, terwijl u te vinden bent. Om u aan te roepen terwijl u nabij bent. Want het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wij danken u, Heere, dat hij deze 7 maanden nog gekregen heeft, waarin hij nog samen met zijn vrouw toe mocht leven naar dit moment. En dan hebt u veel stof gegeven tot danken. Wie hij is geweest, Pieter Kranendonk. Als man, als vader, als broer, als oom of hoe wij ook aan hem waren verbonden. Opa, een biddende opa mocht er zelfs van getuigd worden. Dat heeft hij gedaan. Hij droeg zijn kinderen en de kleinkinderen op zijn hart. Heere, wilt u geven dat de gedachtenis aan deze rechtvaardige tot zegen mag zijn. En dat wat hij zo vaak mocht getuigen en waar hij zo vaak om mocht bidden, die overvloedige genade voor de grootste der zondaren, dat dat ook ons alle deel mag zijn of worden. Heren, wilt u ons in deze rouwdienst nabij zijn? In het spreken, geeft u te spreken, heren. Wilt u de gedachten schenken, de rust schenken, het getuigenis, niet over Pieter Kranendonk, maar over wie dat u bent geweest voor hem. En voor wie dat u nog steeds wilt zijn, voor allen die in hun zonden en ellende tot u zich ter genezing mogen wenden. Heere, wilt u troosten zoals u dat alleen kunt. En geef dat we mogen ervaren dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Wilt u ook aan zo'n Kees gedenken die nog herstellend is van de ernstige ziekte. Wil hem ook krachten geven. Jacqueline in haar zwangerschap. En ook anderen die wellicht met allerlei zorgen of kwalen te worstelen hebben. Heren, in deze momenten komen er zoveel gevoelens naar boven. Lege plaatsen worden gevoeld. De gedachten aan Cora, die zoveel jaren geleden, ruim 40 jaar geleden, door dat brommerongeluk om het leven kwam. De lege plaats wordt gevoeld, Heren. En we weten wat dat is. Dat moeite en verdriet het leven vergezelt. Er wordt teruggedacht aan Eveline, het dochtertje van Kees en Teuny. En Heren, dan zijn wij verstomd als wij zo door dit leven de gevolgen van de zonde moeten dragen. Heren, dan mag de rouwtekst die boven de kaart staat voor ons een prediking zijn. En nu, wat verwacht ik, o Heren? Heren, als we zien op wie we zijn, wat hebben we dan te verwachten? En doe ons dat allen beseffen, dat we zondaren zijn. Dat we u, de God van het leven, verlaten hebben. Dat we zonder u en zonder hoop zijn in deze wereld. En dat er niemand is die naar u vraagt en niemand is die naar u zoekt. Dat heeft Pieter Kranendonk in zijn leven toch ook moeten ervaren en getuigen. Ik heb hem niet gezocht. Maar Heren, nu mag er gepredikt worden. Dat u een God bent die in uw Zoon Jezus Christus bent gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En daarom mocht David het zeggen en daarom mag een arme zondaar het ook vandaag nastamelen. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. Op u die uw Zoon gegeven hebt en wiens lijden wij in deze tijd mogen gedenken. Morgen zal het de betaaldag zijn van de kerk, waarop de prijs mag herdacht worden die gij, Heer Jezus Christus, betaald hebt aan het bittere hout van het kruis. Die uw leven hebt gegeven tot in de dood, opdat verloren zondaren niet meer zouden sterven, maar eeuwig zouden leven bij u. Wacht, verwacht ik, o Heere, mijn hoop is op u. Hoor ons, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij lezen psalm 39 en daarna zingen we uit de berijming van deze psalm het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39. Een psalm van David voor de opperzangmeester, voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong. Heere, maak mij bekend mijn einde. Welke de mate mijne dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. En mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid. Sela. Hoor, Heere, mijn gebed. en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet op mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Geachte familie, vrienden, bekenden, gemeente, zuster Kranendonk, Kees en Teuny, Anja met jullie kinderen en kleinkinderen, broer en zuster, zwagers, oom en degene die in hem een oom verliezen. Mijn tijden zijn in uw hand. Deze woorden zijn wel heel nadrukkelijk waar gebleken in het leven van uw man, van jullie vader en opa en broer en zwager. Want na die val in augustus vorig jaar en na die operaties die hij moest ondergaan, werd hij zo zwak, ook al door de Parkinson waar hij aan leed. Maar zijn levensverwachting was toen zeer kort en hij moest uiteindelijk in september naar huis omdat de dokters geen middel meer hadden om hem te behandelen. Zo zwak dat men zelfs vreesde dat hij de rit naar huis niet zou overleven. Maar zijn tijden waren in Gods hand. En de stervenstijd van Pieter Kranendonk was toen nog niet aangebroken. En zolang dat nog niet aangebroken is, dan kan een mens alles hebben. En dan gebeuren er dingen die wij niet verklaren kunnen. En die de dokters niet verklaren kunnen. Maar het gebeurde. Toen hij thuis kwam, toen was hij al na enkele dagen aan het opknappen. En dat het vocht in zijn lichaam verdween. En hij kreeg niet alleen die paar, die 7 dagen misschien, die hem waren toegedacht door de dokter, maar 7 maanden. En die maanden, die 7 maanden, dat mocht een rijke tijd worden. Een tijd waarin hij heel geduldig zijn lijdensweg mocht dragen. Waarin hij nooit klaagde. Maar waarin hij mocht spreken van wie God voor hem is geworden. En nagenoeg zonder strijd heeft hij die 7 maanden op zijn ziek en sterfbed mogen doorbrengen. Een rijke tijd waarin hij veel mocht spreken met jullie, met de kinderen, met de kleinkinderen over het ene nodige. Er hoefde in het leven van Pieter Kranendonk niet het wonder van de wedergeboorte meer te gebeuren. Dat was jaren geleden door Gods genade al gebeurd. Nog voordat jullie Cora in 1983 door dat brommerongeluk om het leven kwam. Een ontzaglijk verdriet. En jullie zullen je dochter en je zus ook nooit vergeten. Daar hebben jullie mee geworsteld en het blijft een lege plaats en het blijft een wond tot op de dag van vandaag. Juist op zo'n dag als vandaag, dan komt dat weer zo nadrukkelijk naar boven. Zo weet ik ook uit eigen ervaring. En deze psalm die getuigt er ook van de moeite en van het verdriet, van de ellende die een mens in zijn leven zo te verwerken krijgt. Hij wist, jullie wisten daarvan wat dat betekende. Maar de Heere was al voor haar sterven in zijn leven gaan werken. Als een arme zondaar die niets had en die niets bezat, mocht hij ervaren dat de Heere een arme zondaar rijk maakt uit genade alleen. De Heer had gesproken in zijn leven. Onder andere door die woorden uit de lofzang van Maria. Dat armen met goederen worden vervuld. En dat rijken, mensen die geestelijk rijk en verrijkt zijn, die worden ledig weggezonden. Maar de armen die niets hebben, die geen verdienst en geen waardigheid hebben, die worden met goederen vervuld. En omdat hij dat wonder mocht kennen van die eenzijdige en die opzoekende liefde van God, waarin alle verdiensten van de mens wegvallen. Daarom worstelde hij ook met de vraag, en waar is Cora nou? Omdat hij wist dat het niet is desgene die wil en niet is desgene die loopt. En dat het geen automatisme is als een mens zalig wordt. Het is een wonder. Hij worstelde daarmee. En hij heeft er ontzaglijk om gebeden. Maar totdat de Heere vanuit Deuteronomium 3 hem stil maakte. De Heere sprak, het zij u genoeg. Spreek mij niet meer over deze zaak. En toen werd het stil in zijn hart. En kon hij Cora ook in haar eeuwige bestemming aan de Heere overgeven. Maar het tekent de manier hoe hij met zijn kind, zijn kinderen bezig is geweest. Ook met de kleinkinderen. Rondom het sterven van Eveline. Hoe hij daar ook mee geworsteld heeft. En hoe hij daar rust en hoop en geloof voor heeft gekregen. Daar kon hij ook van spreken. Daar mocht hij ook van getuigen. De ziekte van Kees, toch vlak voor zijn sterven. Wat heeft het hem benauwd? Wat heeft hij zich bezorgd geweten over jullie ook, kinderen en kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Hij droeg ze op zijn hart en zo getuigt ook de rouwkaart. Hij droeg ze ook voor het aangezicht van God. Een biddende opa. Ik zei al, Pieter Kranendonk die mocht uit genade spreken van dat wonder van Gods opzoekende liefde. Jullie trouwtekst. We hebben hem van de week nog gelezen uit Klaagliederen 3, die jullie mee hebben gekregen. Over een enkele maand, 62 jaar geleden. Waar is die tijd gebleven? Maar het is voorbij. Maar die tekst die jullie meekregen. De Heere is goed, degene die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Maar hij moest zeggen, ik heb de Heer helemaal niet gezocht. En toch heb ik het gekregen. En dat maakte voor hem het wonder uit. Inderdaad, de Heere zegt het in zijn woord. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vragen. En het volk dat naar mijn naam niet is genoemd, tot hen heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Er is niemand die God zoekt. Maar toen heeft God gezegd, in zijn Zoon Jezus Christus, dan ga ik zoeken. En dan ga ik zalig maken. Dat wat verloren is, dat heeft hij uit genade mogen kennen. Daar heeft hij van mogen getuigen in alle eenvoudigheid. Dat het Gods opzoekende genade alleen is als een mens zalig wordt. Niet om daarmee alles tot een vals lijdelijk afwachten te maken, maar dat maakt het wonder zo groot. Dat kon hij vertellen, dat het niet zijn werken waren. En hij heeft gewerkt. Dat God voor het dagelijkse leven al zo hard gewerkt voor jullie, het gezin dat hij uit Gods hand heeft mogen ontvangen. Heel veel vrijwilligerswerk ook gedaan. En vooral in Gods koninkrijk. En vooral dat werk kreeg hij dan in 2008 een koninklijke onderscheiding. Dat is gewaardeerd. En blijkens alle belangstelling die jullie ook tijdens zijn ziekbed hebben ontvangen. En gisteravond die honderden mensen die hun condoleances overkwamen brengen. En ook nu weer. Dat er zoveel met ons samen zijn gekomen om de familie te steunen en met elkaar het lichaam van Pieter Kranendonk straks aan de schoot der aarde toe te betrouwen. Maar al die werken, ook in geestelijk opzicht, hij wist, die tellen voor Gods aangezicht niet mee. Die koninklijke onderscheiding, jullie moeten hem straks weer gaan inleveren. En alle werken, de beste werken, en hij wist daarvan, die zijn met zonde bevlekt. En onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. Het is genade alleen. Hij mocht als een arme zondaar een rijke Christus kennen en daarvan spreken. En dat maakte dat hij op zijn ziekbed zo geduldig was. Het was ontroerend om hem bij tijden te zien liggen, terwijl hij sprak niet van zijn eigen lijden, maar van het lijden van de Heer Jezus Christus. Een aantal weken voor zijn dood sprak hij nog over, met zwakke stem, en dat microfoontje wat hem nog verstaanbaar moest maken, dat het voor hem zo'n wonder was. Hij zegt, ik heb nog een kussen waar ik mijn hoofd op kan neerleggen. Maar hij had niets. Christus had niets waarop hij zijn hoofd kon neerleggen. Ik lig hier op een zacht bed, maar hij hing aan dat harde kruis. Ik word hier zo lief en goed verzorgd, maar Christus werd van alles en iedereen verlaten. En de tranen liepen over zijn wangen toen hij dat zei. En hij heeft het ook tegen de ouderlingen van de Plicht en Noordergraaf erover gesproken, die hem ook vaak bezochten. Een rijke Christus voor een arme, verloren zondaar. En dat maakte dat hij klein bleef. Dat hij er nooit groot mee is geworden. En dat blijkt ook wel uit de tekst die dan boven de rouwkaart staat. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Een tekst die spreekt van uitzien. Die spreekt van een arme, verloren zondaar die sterven moet. En waar haalt zo'n arm, verloren mens nu zijn hoop vandaan? Als alles om hem heen wegvalt, als hij van alles en iedereen afscheid moet nemen. Want het is een psalm die getuigt van de kortstondigheid van het leven, van de broosheid van het menselijke bestaan. Het woord leeftijd wordt hier genoemd in vers 6. Dat woord leeftijd, dat komt maar één keer in de Bijbel voor. De prediker wordt gesproken over een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven, maar niet een tijd om te leven. Die leeftijd, zoals wij dat noemen en die hier staat, die wordt onder woorden gebracht met deze zin. Mijn leeftijd is als niets voor u. Het is niets. Het is maar een heel kort poosje dat we hier zijn. Dat lijkt heel wat, 82 jaar als je ervoor staat. Maar als je terugziet, het is niets. Het is een ademtocht, het is een damp. die even gezien wordt, zo zegt de Bijbel, en daarna heel snel weer verdwijnt. En in dat korte poosje dat we hier zijn, dan zijn we aan het bijeenvergaderen. Dan zijn we druk met van alles en nog wat. We spreken zoveel woorden, we doen zoveel dingen. Maar als we terugzien, dan moeten we inderdaad wel deze psalmdichter het nageven. De mens wandelt als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. We kunnen niets meenemen. Alles van wat we hebben, alles van wat we zijn, het vergaat met ons. Het is leeg ten diepste. Er is maar één ding dat waarde heeft. Eén ding dat overblijft. Eén verwachting die meegaat. En dat is die tekst die daar dan op volgt. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. En dat moeten wij leren kennen. Niet alleen Pieter Kranendonk, maar ook u en jullie. En ieder die hier met ons aan deze rouwdienst verbonden is. Want die kortstondigheid van het leven, de broosheid van ons menselijke bestaan, die heeft een reden. Er is een oorzaak waarom wij mensen verdriet hebben, waarom wij mensen ook sterven moeten. En waarom er aan het leven van een mens een einde komt. Dat is niet omdat de dood erbij hoort, zoals veel mensen wel menen. Maar David wist in deze psalm, er is een oorzaak. De ziel die zondigt, zo zegt de Heer, die zal sterven. En David getuigt ervan in vers 9. Verlos mij van al mijn overtredingen. En vers 12. Kastijd gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid. De schrift die getuigt ervan. En een mens in wie de Heer gaat werken, die gaat het ook erkennen en beamen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben God verlaten, de God des levens. En we zijn de vorst der duisternis, de mensenmoordenaar van de beginnen, nagevolgd. En daarom leidt de mens, als gevolg van die onzalige keus. Daarom moet de mens sterven, want de bezoldiging, het loon van de zonde, dat is de dood. En dat moest verdriet geven. Wij hebben veel verdriet over het sterven. Over de lege plaatsen die er zijn. Over de moeite en de zorgen. En dat mag. Als we het maar op de juiste plaats brengen. De Heere aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat we het in zijn hand geven. Maar zijn er ook wel eens tranen vanwege de zonde? Het feit dat we tegen God gezondigd hebben. De God die ons het leven gegeven heeft. De God die ons onderhoudt, die ons regeert. De God tegen wie we dagelijks overtreden. Het verdriet dat wij deze God als onze rechter ook moeten ontmoeten. De droefheid naar God over de zonde zoals de schriften ons die leren. Want ook wij kunnen de dood niet ontlopen. Onontkoombaar is de dood in ons midden. En het vertelt ons dat wij allen dezelfde weg als Pieter Kranendonk moeten gaan. En dat komt omdat wij de oorzaak van de dood niet weg kunnen nemen. De oorzaak van de dood die in de zonde ligt. In het feit dat we zonder God en zonder hoop zijn. Maar dat is niet het enige, gelukkig, wat er op een rouwdag als deze en in een rouwdienst als deze gezegd moet worden. Want anders was er geen boodschap. Nee, er is een uitweg. En er is een antwoord op die benauwende vraag. Hoe zal ik rechtvaardig voor God verschijnen? Kijk, als een mens die vraag leert stellen, nu, o Heere, wat verwacht ik? Dan moeten we allereerst onszelf afvragen, wat heb ik te verwachten? Wat heeft een mens die tegen God gezondigd heeft te verwachten als hij sterft? David zegt in een andere psalm: ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En mogen we elkaar die vraag nou eens aan het hart leggen? Is dat wel eens opgebonden op onze harten? Hoe zal ik toch rechtvaardig voor God verschijnen? Hoe kan ik mijn schepper ontmoeten? Tegen wie ik toch misdreven heb. Die ik dagen zonder getal vergeten heb. Hoe krijg ik een genade God? Als we op onszelf zien, dan hebben we niks te verwachten. Niemand die leeft zal voor Gods aangezicht rechtvaardig zijn. Een mens staat er alleen voor als hij sterft. Jullie hebben gedaan voor je man en voor je vader en opa en broer wat je kon. Hij heeft ook voor jullie veel gezorgd. Maar uiteindelijk, dan komt er een moment, dan moeten we elkaar loslaten. Als die laatste adem wordt uitgeblazen, dan is er niemand is meer die iets voor ons kan doen. Dan hebben wij het niet meer te verwachten van onze vrouw, hoe lief we haar ook hebben. Dan hebben we het niet meer te verwachten van onze kinderen, onze kleinkinderen, van wie dan ook. Dan kunnen de artsen niks meer voor ons betekenen. En nu, wat verwacht ik? David, die stelt die vraag aan God. Nu ik er zo voor lig, nu ik moet sterven, nu ik als een zondaar de rechter moet ontmoeten, wat verwacht ik, o Heere? En dan mag hij zeggen: mijn hoop is op u. Kan een mens dat nou zomaar zeggen? Ja, ik weet het, er zijn veel mensen die zeggen dat er hoop is. En die menen dat het allemaal wel goed komt, want ik heb toch goed geleefd. Of andere redenen waarom men denkt, het zal allemaal wel meevallen. Maar kan een mens dit nou zomaar zeggen? Mijn hoop is op u. Is het geen ijdele hoop om dit te spreken? Want wat hebben wij nogmaals te verwachten van die God tegen wie wij gezondigd hebben? En toch kan het. Want Psalm 39 is voorafgegaan door Psalm 38. Die zo bekende, diepe lijdenspsalm. Die getuigt van het lijden van de Heer Jezus Christus. Die gebukt ging onder de last van zonde en van plagen. En die de vloek gedragen heeft aan het kruishout van Golgotha. Psalm 39 wordt gevolgd op Psalm 40. De psalm waar de borg zich opwerpt. Nadat God de Vader in de stilte van de eeuwigheid de vraag gesteld heeft: hoe zal ik hen onder de kinderen stellen? Hoe kan een verloren zondaarsvolk, door hem van eeuwigheid verkoren, hoe kan dat volk onder de kinderen gesteld worden? Hoe kan ik mijn genade weer kwijt aan arme verloren zondaren die het leven buiten zichzelf leerden zoeken? Dan komt Christus met zijn antwoord. Ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik draag uw wet in het binnenste van mijn ingewand. En zo heeft Christus zich vernederd. Mens geworden onder de mensen. Tot zonde gemaakt. Ja, tot een vloek geworden. Heeft de zonde van zijn volk gedragen op het hout. En spreekt in hun hart: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat is dan de verwachting van David. Nu het leven achter hem ligt. Nu de eeuwigheid voor hem ligt. Nu hij met heel zijn leven, met al zijn zonde en schuld straks voor die rechter staat. Nu, wat verwacht ik, o Heer? Mijn hoop is op u. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws, mijn hoop die is in u. Mijn hoop is in u. En de hoop die wordt in de Bijbel ons voorgesteld met het beeld van een anker. Een anker dat in noodsituaties vaak moet worden gebruikt door een schipper, door een kapitein van een schip dat stuurloos is geworden, wellicht in een storm en dreigt op de zandbanken te lopen, op de rotsen kapot te slaan. En dan gooit zo'n schipper, die gooit het anker uit. En waar moet hij dat anker nou uitgooien? Nou, niet in het ruim van het schip, niet in het binnenste van dat schip. Nee, dat anker gaat overboord. Dat gaat in de zee, dat haakt zich vast in de bodem, in de vaste rotsbodem. En dan ligt dat anker met die ketting, daar ligt dat schip dan aan vast. En zo voorkomt het dat het niet kapot slaat op de kust. De hoop, zo zegt de apostel Jacobus, is het anker der ziel. Als het anker uitgeworpen moet worden, als wij hopen moeten, waar moeten wij op hopen? Ik zei al, dan kunnen we niet hopen op artsen. En niet op een vrouw, niet op kinderen. Niet op vrienden of bekenden. Niet op mensen. Niet op onszelf ook. Niet op wat wij hebben ervaren allereerst. Al gaat het niet buiten de ervaring om. Niet op onze werken. Niet op onze gebeden. Nee, dat anker moet overboord. Door het geloof en de hoop te beoefenen in dat onfeilbare woord van God. In het woord van de Christus die zegt, al wat mij de Vader gegeven heeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Hopend op dat onfeilbare woord alleen, dat ervan getuigt dat er overvloedige genade is en dat voor de grootste der zondaren. Armen worden met goederen vervuld. Als ik als een arme verloren zondaar, die het leven in zichzelf niet meer kan vinden, die moet belijden dat hij minder in de dood ligt, die alleen maar zonde en schuld met zich mee kan nemen, maar toch mijn rechter om genade mag bidden, pleitend op die biddende en lijdende borg aan het kruis. Zo'n mens die zal ervaren dat hij niet te vergeefs de toevlucht bij God zoekt. En dat hij niet te vergeefs zijn hoop op God heeft gesteld. En hoe komt een mens daar nu? Hoe krijgt hij dat nou te zien? En hoe krijgt hij dat nou te beleven? Dat er hoop is buiten hem. Er is hoop. Er is genade. En de Heere zegt het, wend u naar mij toe, o alle geëinden der aarde. Tot alle volken en mensen zonder onderscheid komt die nodiging. En komt die belofte dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar zal leven. Maar de schrift getuigt ervan en ons leven. Ook het leven van Pieter Kranendonk, dat heeft ervan getuigd dat niemand zal komen. Omdat we van nature geen oog hebben voor deze borg, geen waarde zien in zijn bloed. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dan heeft de Heren die geestel van de wet nodig. Dan moet hij ons confronteren met onze zondigheid. Dan moet al onze hoop ons ontvallen. En dat er niemand is die voor onze ziel zorgt. De moeite en het verdriet, ja, die kunnen ons wel tot een gebed brengen, tot een God. Maar alleen de wet, alleen de veroordelende kracht van de wet kan ons doen bidden, kan ons oog doen krijgen voor de drie-enige God. Voor de Vader die de zaligheid van eeuwigheid heeft beschikt. Voor de Zoon die zaligheid verworven heeft aan het kruis. En voor de Heilige Geest die dat toepast aan het hart, dat wordt een noodzakelijke en een gepaste God. Die past bij onze verlorenheid. Dat is de bevinding van Gods volk. Zoals David dan ook in deze psalm een aantal keren getuigt. Verlos mij van al mijn overtredingen. Heer, ik heb niet anders dan zonde en schuld. Maar gedenk mij er, dat de grootheid van uw goede tierenheid die gij in Christus hebt geopenbaard, pleitend op dat woord, wachtend op de vervulling van dat woord ook, want dat is wat ook in dat woordje verwachten zit. Wat verwacht ik, o Heer? Wachten. Daar zit iets in van, ik heb alleen maar een lege hand. Ik kan het niet pakken. Ik heb genade nodig. Onverdiende gunst. Maar terwijl we dat woord erbij nemen, dan is het geen lijdelijk afwachten, maar dan wordt het een hoopvol verwachten. Wat verwacht ik, o Heer? En die verwachting, die ligt niet in ons. Niet omdat wij zo zijn, omdat wij verdrietig zijn, omdat wij berouwvol zijn. Al gaat het er niet buitenom. Maar de verwachting, de schriftuurlijke, bevindelijke verwachting ligt alleen in het woord dat Hij gesproken heeft. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Dat is het leven van de arme zondaar. Achteraan God komen. Ik liet niet af en hand en oog op te heffen en arm omhoog in de verwachting dat hij is zoals hij zegt dat hij is. Dat hij het geroep van de ellende gehoord. Omdat hij barmhartig en genadig is. Er is verwachting voor al degenen die het leven buiten zichzelf in deze Christus mogen zoeken. Want hij kan van zijn woord niet af. Hij laat het weten. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Onverdiend. Maar toch op grond van het woord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op de Heer. Dan wacht eens op de morgen. De morgen. Niet of die komt. Maar wanneer komt u? Wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? Alleen omwille van de Heer Jezus Christus. Dat mag de prediking zijn die vanochtend in deze rouwdienst tot ons allen komt. Ook tot u en tot jullie. Als je de komende maanden de lege plaats moet gaan leren inleven. En je vaak alleen zult zijn, ondanks dat de kinderen en de kleinkinderen ongetwijfeld veel zullen komen. Maar je bent en je blijft toch alleen. Waar je ook komt, waar je ook bent. Laat dit ook het woord voor u, voor jouw koning mogen zijn. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. Piet heeft het zo vaak gezegd, het kon voor mij. Dan kan het voor jou toch ook. Dan kan het voor jullie kinderen en kleinkinderen toch ook. Dan mag de zondaar moed scheppen uit de behoudenis van andere zondaren. Wat verwacht ik, o Heere? Als alle hoop mij ontvalt. Mijn hoop is op u. Zeg uw ziel dat. In dit leven en straks ook op uw en jullie sterfbed. Amen. Wij zingen uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Heren, voordat wij naar de begraafplaats gaan, komen wij uw grote naam aanroepen om u te bidden of dat u de woorden in deze overdenking gesproken wilt heiligen, wilt volmaken. Wij kennen ten dele, we kunnen maar stamelen vanwege dat grote goed, vanwege dat grote geheim dat gij hebt geopenbaard. Maar heren, wilt u zelf het zo heiligen aan de harten dat het wat mag uitwerken. Dat we voor het eerst of opnieuw erbij bepaald mogen worden. Dat we niets hebben te verwachten van onszelf. Niets hebben te verwachten van mensen. Niets van dit leven ten diepste. Maar dat het hoofd omhoog geheven mag worden. Zoals we net gezongen hebben. Gij heft mijn hoofd omhoog. Heren, wilt u dat ook aan Kobi geven? En aan Kees en Teunie en Anja met hun kinderen en kleinkinderen. De broer en zus, zwagers, schoonzusters. De neefs en de nichten. De vrienden, de bekenden, de gemeente. Als we nu straks op de begraafplaats zullen staan. En we in dat diepe graf zien. Waar het lichaam van de geliefde Pieter Kranendonk is neergelaten. Dat het onze ervaring mag zijn, heren. Gij heft mijn hoofd omhoog. En dat we over de dood en over het graf mogen heen zien. Omdat de dood het laatste woord niet heeft. Maar omdat u, dierbare borg en middelaar, zalig maken van uw kerk. De dood heeft er niet gedaan. Verslonden heeft tot overwinning. En omdat u gezegd heeft, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Heren, wilt u daar getuigenis aan geven, ook straks op die begraafplaats. En zegent u zo het woord voor ons aller hart. Wees u zo met Kobi en de kinderen en de kleinkinderen en allen die meegaan. En hoor ons gebed, Heere, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot de psalm die uw man en vader nog aan jullie heeft willen meegeven. Juist ook op deze dag. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Dat geven de Heere. We zingen Psalm 121, vers 2. Thank you.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst en zullen met elkaar het lichaam van uw man, vader en opa naar zijn laatste rustplaats gaan begeleiden aan de Schelderstraat hier in Barendrecht. Eerst zal het lichaam van uw man, vader en opa het kerkgebouw worden uitgedragen. Mevrouw Kranendonk zal samen met haar kinderen, kleinkinderen, naast de familieleden als eerste dit kerkgebouw verlaten. Daarna heeft u ook allemaal de gelegenheid om dit kerkgebouw te verlaten. Kunt u zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon en de livestream. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 45. En ook nu wil ik u vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
Geachte luisteraars, u bent nu verbonden met de uitzending vanaf de begraafplaats aan de Scheldestraat te Barendrecht. De familie en belangstellenden zijn inmiddels aangekomen op de begraafplaats. Ze zullen zich nu gaan begeven richting de laatste rustplaats van de heer Kranendonk.
Voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Kempenis, zal het lichaam van uw innig geliefde man, uw lieve, zeer zorgzame vader en biddende opa, Pieter Kranendonk, ter aarde worden besteld.
Wat is het leven? Nu hier staan bij deze geopende groeven, bij het graf van jullie, lieve Cora. Het leven is moeite en verdriet. Nu staan we hier bij deze diepe grafkuil waar zojuist het lichaam van uw man, jullie vader, broer, zwager, oom, vriend is neergelaten, jullie opa. En nu, zullen we het woord maar weer lezen. Een woord van Paulus aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 4. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen diegenen die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Altijd met de Heere wezen. Er zijn in het leven momenten van Gods kinderen dat ze met de Heere mogen zijn. De gemeenschap met God mogen beoefenen. Als de Heere door zijn lieve geest het woord toepast aan het hart. En als een arme en een verloren zondaar mogen schuilen in de bloedwonden van de Heere Jezus Christus. Gemeenschap met hem. Het leven is mij Christus, zo zegt Paulus. Ach, wat wordt hier zo vaak weer verstoord en verbroken, die gemeenschap. De liefde die zo teer is, wordt door de zonde verbroken. De hoop kan soms zo flauw en als tot niet verworden zijn vanwege de overblijvende zonden en zwakheden, de beproevingen, de vleeselijkheid, het feit dat we verkocht zijn onder de zonde. Maar als je eenmaal eens met de Heere bent geweest, dan ga je ook uitzien naar wat Paulus hier zegt. Altijd met de Heere wezen. Daar hebben we eigenlijk geen woorden voor, maar dat is nou de hemel. Dat is de hemel. We hebben allerlei voorstellingen misschien wat het zal zijn. De hemel en de schrift, die vertelt ons alles met beelden. Maar het is wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Eigenlijk in deze paar woordjes samengevat, met de Heere wezen. Diegenen die hem hier in beginsel hebben mogen leren kennen,
als hun bruidegom, die hen gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Om u altijd met hem te zijn, dat is toch ook het uitzicht van een man en een vrouw, jullie 62 jaar geleden, bruid en bruidegom. Dat is het leven van de mens wat blijdschap geeft. En je kunt van alles hebben. Ik moet denken aan een jonge vrouw die heel kort na de trouwerij haar man kwijtraakt door een ongeluk. En toen ik daar kwam, in dat huisje waarin alles spik en span was, familie zat erbij, vader, moeder, broers, zusters, alles was mooi en nieuw. Nou, dat zouden we wel als hemel willen, hè? Dat we daar onze vader en onze moeder en ieder die ons lief is, dat we die daar zullen zien. Alles prachtig, alles mooi. Straten van goud en noem al die beelden maar op. Maar dat vrouwtje zat te huilen. Want de bruidegom was er niet. En ze zegt, ik zou wel met een hutje op de hei willen zijn. Als ik maar met hem kon zijn. Wat moest Piet Kranendonk in de hemel doen als Christus daar niet zou zijn? Kobe, je bent je bruidegom kwijt. Maar hij is altijd met zijn bruidegom. En dan zegt Paulus, vertroost elkander met deze woorden. Dat is ook voor jou. En ook voor jullie, kinderen en kleinkinderen. Deze Christus leeft nog. En zijn bloed reinigt nog steeds van alle zonden. En nog steeds gaat zijn nodiging uit naar alle einden der aarde. Hij heeft geen lust in onze dood. Er is een overvloedige genade. En dat voor de grootste der zondaren. En dan is sterven geen sterven meer. Paulus gebruikt hier het woord ontslapen. Dat is geen eufemisme. Dat is geen woord, een mooi woord om iets vreselijks te bedekken. Nee, het is waar. Gods kinderen sterven niet. En die gaan niet dood, zoals de mens wel eens zegt. Maar die ontslapen. Want wie gaat slapen, die heeft een verwachting dat hij wakker wordt. En als je mag ontslapen, dan doe je hier wel je ogen dicht. En dan blaas je je laatste adem uit. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen en u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Altijd met de Heere wezen. Wat ben je dan rijk? Wat kun je daar jaloers op zijn? Als je zo mag sterven. Zo mag ontslapen. Het leven is mijn Christus. En het sterven is mijn gewin. Hoor naar deze roepstem. Allen die hier aanwezig zijn. De roepstem van de dood. Heden ik. En morgen gij. Maar ook de roepstem van de levende God. Die zegt, komt herwaarts tot mij die vermoeid en die belast zijt. Ik zal u rust geven. Hier in beginsel en straks volmaakt. En van dat geloof willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige. Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses. En ik geloof in een eeuwig leven. Amen.
In de achterliggende dagen heeft het gezin woorden van dank op papier gezet.
En ik zal het namens het gezin dan ook voorlezen. Allereerst u, dominee Kempenis, hartelijk dank voor uw bezoeken en de fijne gesprekken thuis en in het ziekenhuis en voor het lijden vanmorgen van de begrafenis. Peter Noordegraaf en Dick van der Plicht, jullie waren niet alleen als ouderlingen, maar ook als vriend. Dank voor de mooie gesprekken voor en na het sterven. Dick, ook bedankt dat je de begrafenis straks met ons wilt afsluiten. Een woord van dank aan alle betrokken artsen en verpleegkundigen van het Maastadziekenhuis en het Zorghotel Aafje voor de verzorging na de heupoperatie van mijn man. Thuiszorg Atenza. Hartelijk dank voor de eerste 3 maanden 24 uur thuiszorg. Met heel veel zorg maakten jullie het mogelijk dat wij allen wat verlichting hadden. De thuiszorg, Aafje, heel hartelijk dank voor jullie liefdevolle verzorging de laatste maanden. Tevens de huisarts van de Velde voor alle bezoeken, de contacten en zorg. Hier willen we ook Juliette Storm bedanken voor de therapeutische behandelingen. Dan de neven en nichten en anderen die bij hem bleven, zodat er wat boodschappen gedaan konden worden. Wij als familie hebben dat zeer gewaardeerd. Als kinderen willen wij een speciale dank uitspreken aan oma Hans. In de afgelopen maanden is er haast geen dag voorbij gegaan dat u even overstak om bij uw broer te zijn, alleen of met tante Wil. Heel veel dank daarvoor. Pa keek er altijd naar uit. Zeker ook omdat jullie niet alleen een broederlijke band hadden, maar ook zeker een geestelijke band. Wat zal u hem daarin ook gaan missen? Ook een woord van dank aan tante Jani voor alles wat u doet. Vele keren heeft u gekookt. U past op donderdagavond, zodat ma een poosje kon zingen. Of u nam haar samen met ome Jaap mee om er even uit te zijn. Hiervoor onze hartelijke dank. Zeker een speciaal woord van dank voor onze lieve moeder en oma. U mocht pa en opa ruim 6 maanden lang dag in dag uit verzorgen. Het was zwaar, maar u heeft er de kracht voor gekregen en u heeft het met heel veel liefde en geduld mogen doen. Wij allen zijn dankbaar voor de waardevolle periode die wij als gezin mochten beleven. Allen u die hier thuis of hier dit met ons meebeleven, dank voor uw aanwezigheid en al het medeleven dat we gekregen hebben, zowel gisteravond als vandaag. En ook in de afgelopen maanden, door middel van een kaartje, een telefoontje, een appje, een bezoek en uw gebed. Het was allemaal hartverwarmend. Wij hopen dan ook dat u en jullie, onze moeder en oma, in de toekomst niet zal vergeten. Boven alles dank aan de Heere die ons allen de kracht heeft gegeven, ook voor deze dagen. Wij danken hem voor alles wat hij in onze biddende man, vader en opa heeft gegeven. God alleen de eer was wat hij ons telkens zei. Onze man en vader hadden een blij vooruitzicht. En zijn wens was dan ook dat wij allen op deze plek met elkaar zingen Psalm 17, vers 8. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. We zullen het met elkaar zingen. We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. We zullen met elkaar terugkeren naar de zaal van de kerk. Daar zal eerst de ouderling van de plicht deze begrafenisplechtigheid samen met ons afsluiten. Daarna zal er nog gelegenheid zijn tot condoleren voor diegenen die gisteravond niet in de gelegenheid geweest zijn. En ook de naaste familieleden en de mensen van ver worden uitgenodigd om met elkaar terug te keren naar de kerk. Ook is het de wens van mevrouw Kranendonk om met haar kinderen en kleinkinderen echt als laatste deze plaats te verlaten. De broers en zussen zullen straks als eerste afscheid nemen. Voordat ze dit doen, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En dan hebben de broers en zussen de gelegenheid om afscheid te nemen.
Nu we met elkaar zijn teruggekeerd hier in de zaal van de kerk, zal ouderling van de plicht eerst de begrafenis met ons afsluiten en een zegen vragen voor de maaltijd die we met elkaar willen gebruiken.
Dan willen we nu afsluiten met het lezen van Psalm 121. Psalm 121, daar staat boven: God is de getrouwe bewaarder van zijn volk. En als ik dat zeg, dan moet ik gelijk denken: wat is dat waar geworden? In bijzonder de afgelopen maanden. God is de getrouwe bewaarder van zijn volk. En dat heb je daarvoor mogen vertellen. En dan zegt David daar in Psalm 121: een lied her Ma'alot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. En als David naar die bergen ziet, dan ziet hij niet zomaar bergen, maar dan weet hij dat daar op de bergen de tempel is. De tempel waar de ark des verbonds is, waar offers gebracht worden. En dan ziet hij verder dan alleen die offers, want hij mag ook zien dat die offers nou wijzen als het enige offer dan dat geslacht zal worden, wat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. En daar lag nou zijn leven. Daar mocht hij ook van spreken. En daar lag ook het leven van onze geliefde. En dan zegt hij: mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij mag dus nog hoger zien dan alleen die bergen. En dan zegt hij: hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israël zal niet sluimeren of slapen. Want de Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Hij zegt daar eigenlijk twee keer hetzelfde, maar de eerste keer staat daar: ziet, de bewaarder Israël. Maar daarna mag hij ook zeggen: de Heer is uw bewaarder. Het wordt een persoonlijke zaak voor hemzelf. En dat moet het ook voor ons allemaal wezen. De zon zal u des daags niet steken, nog de maan des nachts. De Heer zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. En dat is het grootste. Uw ziel zal hij bewaren, want dat gaat mee de eeuwigheid in. En daarom zegt hij in het laatste vers: de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in de eeuwigheid. Ja, het gaat mee over dood en graf. En daar mocht ook ome Piet van spreken. Hoe vaak heeft hij niet de woorden uit Psalm 73 aangehaald? Ik zal dan gedurig bij u zijn, want gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. En laten we toch elkaar op mogen roepen om dat grote goed wat meegaat tot in eeuwigheid te zoeken. En daar zullen we ook om bidden. Heere, zo naderen we voor uw heilige aangezicht. Nadat we met elkaar onze innig geliefde man, onze zeer zorgzame vader en onze lieve opa, onze biddende opa, in het graf moesten achterlaten. Och, wat hebben de zonden toch teweeg gebracht. Maar wij mogen nu nog zijn in het heden der genade. Terwijl dat van hem gezegd moet worden en hij stierf. En daarmee is ook uw woord waar geworden. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat is door alle eeuwen en tijden heen waar geworden. Maar Heere, de dood heeft niet het laatste woord. We hebben het ook vanmorgen mogen horen in de prediking, dat er nou doen aan is voor ons allemaal. En daarom, Heere, zou u het sterven van onze geliefde willen gebruiken om ons stil te zetten op onze levensweg. En dat ook wij mogen gaan vragen, och Heere, of wilt ook mijn ziel door u gered. Heere, wilt u dan zo met ons zijn, als de weg door het leven weer verder gaat, en dat zonder onze geliefde. Wil u een man zijn voor de weduwe? Wilt u tante Kovi tot een man zijn, gelijk u toch zelf in uw woord belooft? Wilt u een vader zijn voor de kinderen en de kleinkinderen? Een vader zoals u alleen dat bent. En Heere, gedenk dan zo in het gemis, hoe wij het nu weten, en dat wij dan nog maar eens die woorden mogen herhalen. Mijn hoop is op u. Wil u dat waarmaken, ook als de gedachten teruggaan naar de liefde die eerder ontvallen zijn. Heere, troost allen die in moeite en smart dat u verheft in het angstig hart. En zou u de woorden willen waarmaken in ons leven, van wat we net gelezen hebben. De Heere is uw bewaarder. Hij is uw schaduw aan uw rechterhand. Maar ook, hij zal uw ziel bewaren. We willen samen nog een zegen vragen over de maaltijd die we straks hopen te gebruiken. En daarbij ook gelijk dank zeggen. En dat doen wij met de woorden van het gebed dat u zelf aan uw discipelen geleerd hebt. Zeggende, onze Vader die in de hemel zijn. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid.